De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wint voorgaat. In deze dienst zal er nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal gehouden worden. De schriftlezing voor deze dienst is uit Markus 14. Kerkdiensten, zondag 27 maart, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in die dienst zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wint dan voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De collecten worden bij de uitgang gehouden. U mag uw gave ook digitaal geven of overmaken. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang nu is Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 133, de versen 1 en 2. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook het tweede vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het tiende vers. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen in gebed de Heere aanroepen om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, heilige en barmhartige Vader, we komen ook deze avond weer bijeen en Heere, dan komen we u danken en loven. Dan komen we in ons gebed met onze woorden voor uw troon. U die de eeuwige God zijt. U die alle lof toekomt. En de heilige engelen. Die enorme menigte van dienstbare geesten. Die brengen u ook de eer en de aanbidding toe. Ze roepen u toe dat u heilig bent. Ze staan klaar om uw bevelen uit te voeren, u te dienen. Heere, en zo bent u God, de koning der koningen, de hoogste majesteit. Wij mogen ons daar ook bij voegen door uw genade, om u ook te eren. Om ook deze avond weer bijeen te zijn als uw gemeente. Om u groot te maken. Om naar u te luisteren. Om, Heere, zo uw woorden mee te nemen in ons leven. In deze week. Schenk ons dan ook zo'n ontvankelijk en bereidwillig hart. Door uw Heilige Geest. Dat het open mag gaan. Zoals een bloem open gaat voor de warmte van de zon. Dat zo, Heere, onze harten opengaan, waar uw woord klinkt. En dat door uw Heilige Geest dat ook zijn kracht doet. Heere, is dat niet ook het echte leven? Het leven dat zich door u laat leiden. Dat de weg gaat onder uw genade. Dat de Heere Jezus Christus volgt. Het leven waarin een mens mens mag zijn, zoals u het hebt bedoeld. We merken zo vaak hoe beperkt het hier in deze wereld is. Heer, we hebben onze gebreken en zwakheden. En we bidden van u, wilt u krachtig werken in de gemeente. In onze harten en levens. Zodat we vernieuwd worden. En dat nieuwe leven dat bij u vandaan komt, ook vrucht draagt. Dat we zo worden toebereid om eens in uw toekomst ook ten volle u te dienen. Gereinigd van zonde en schuld. Maar ook vernieuwd en verlost van zwakheden en gebreken, Heer. U bidden we dat u zo vanavond ook bij ons bent. Nu op deze zondag, deze avondmaalzondag, opnieuw de schrift openen. We mogen u dankzeggen voor wat u gegeven hebt, ook in de dienst van vanmorgen. U danken we, Heer, voor het woord en het sacrament. En dat we zo in vrede samen de dood des Heren konden gedenken. Dank u voor uw belofte en voor de tekenen van uw trouw. En we bidden van u, wilt u ons ook verder leiden. Dat we ons niet laten afleiden van uw weg. Door de verzoekingen van de duivel. Door de verleidingen van de wereld. Maar dat we u in het oog houden, ook als we druk zijn met ons dagelijks werk. Als we bezig zijn met dingen van school. Of andere zaken die we zo door de week zou kunnen doen. Heren, dat dat ook in dat spoor mag zijn dat u wijst. Gehoorzaam aan uw geboden. En in liefde voor uw dienst. U bidden we dat we zo zullen leven. Dat we ook mogen uitdragen in deze wereld. Dat in ons leven ook iets van uw goedheid zal blijken. Van uw zuiverheid. Van uw omzien naar deze wereld. Maak door uw Heilige Geest zo ons ook getuigen van u de levende God, opdat ook anderen worden gezegend. Opdat ook meer en meer mensen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden van u, wilt u ons zo gedenken. Ook voor elkaar bidden we, ook als mensen misschien bepaalde worstelingen hebben rondom het avondmaal. Dat dan ook zaken op hen afkomen die hen aan het twijfelen brengen. Of dat ze moeten zeggen dat de dingen van uw koninkrijk zo ver bij hen vandaan staan. En dat er zo de vragen zijn of dat nu werkelijk al verandering heeft gebracht in hun leven. Heren, wilt u hen aanzien in uw genade spreken tot het hart. Opdat er ook werkelijk bekering zal zijn en geloof. Opdat we ook mogen komen tot vastheid en duidelijkheid in het vertrouwen op u. U bidden we voor de verbreiding van het evangelie, evangelisatiewerk, zendingswerk. Ook, heren, in onze directe omgeving en in de gemeente. Activiteiten die daarvoor zijn. En inspanningen om mensen te bereiken en te helpen op de weg van uw woord. We bidden van u dat u dat zegent. Tot eer van uw grote naam. Maar ook onder de volken, allen die geroepen zijn om zo uw woord te verbreiden en in het werk van de zending erop uit te gaan, daar dienstbaar te zijn, zegenen en help hen en mag hun werk dan ook bijdragen aan de opbouw van uw kerk. U bidden we dat u daarin uw zegen schenkt. Hoor ons gebed en wilt u ook deze avond zo nabij zijn in de vergeving van al onze zonden door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, hoort u ons naar uw belofte, naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Christus wil. Amen. We gaan opnieuw lezen uit het evangelie naar Marcus in hoofdstuk 14 vers 12 tot en met 26. We lezen in de Bijbel, in het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, de versen 12 tot en met 26. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het paas gaan slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het paascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen: ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de Heer des Huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het pascha gereed. Toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En toen ze aanlagen en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En ze begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet. En weer een ander: ik ben het toch niet. Maar hij antwoordde hun: het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek vanavond is vers 19. Markus 14, vers 19. En zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet. En weer een ander: ik ben het toch niet. Vanuit dit gedeelte in deze tekst 3 punten. Ten eerste liefde voor Jezus. Ten tweede afkeer tegen de zonde. En het lijden door Jezus. Dus liefde voor Jezus, afkeer tegen de zonde en het lijden door Jezus. Dus het lijden wat Jezus hierin ook meemaakt. We gaan nu zingen van Psalm 69. Een van de lijdenspsalmen. Die gaat ook over het lijden. Het lijden van de rechtvaardige. Iemand die God vreest. En we zingen vers 3 en 4. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de legerscharen verwachten. En het vierde vers: mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Psalm 69, vers 3 en 4. Gemeente, we hebben vandaag in de gemeente avondmaal mogen houden. We hebben geproefd en gezien dat de Heere goed is. En dan nu voor de dankzegging, nabetrachting, dit gedeelte over Judas, over de verrader. Eén van u die met mij aan tafel zit, zal mij verraden. Jongen, dat is heftig. Is het wel gepast, deze tekstkeuze, dit gedeelte? Is dat geen domper? Op een avondmaalzondag. Ze zijn daar in het schriftgedeelte met z'n 12 bij elkaar in die grote bovenzaal die door de Heer des Huizes al was ingericht en was schoongemaakt. En dankzij Petrus en Johannes staat het eten klaar. Het is feest. Het is Pascha. Om de bevrijding te vieren, om te gedenken hoe de Heere zijn volk verloste uit Egypte. Ja, buiten, in de stad, daar hangt de dreiging. Die vijandige houding van de overpriesters en schriftgeleerden, dat weten ze wel. Het is de spanning tussen voor- en tegenstanders van Jezus. Maar nu zitten ze toch, die discipelen, daar veilig binnen. En die avond zijn ze daar om te eten van het paaslam. Vertrouwd. Onder elkaar, Jezus, met de 12. Heerlijk, zou je denken. Heerlijk, in kleine kring, in alle rust. En dan is daar opeens die uitspraak van de Heer Jezus, plechtig, krachtig, voorwaar. Ik zeg u, wat is dat? Wat gaat u nu vertellen? Luister, zo zal het gebeuren, let op mijn woorden, één van u, één uit jullie kring, één die hier met mij zit te eten, zal mij verraden. Verraden. Uitleveren aan de vijand. Eén van hen, ja, dat moet toch wel zijn ingeslagen als een bom. Wat een zware schok brengt dat teweeg. Wie had dit ooit kunnen denken? Eén van hen? En er valt een droefheid over hen heen. Ze begonnen bedroefd te worden. Eén van hen, Jezus, verraden. Voorwaar, zegt hij, echt. Nou, dat is nauwelijks te geloven. Dan ben je toch ontzet door zijn uitspraak. Verbaasd. En verslagen vragen ze, ik toch niet, Heer. Die gedachte dat iemand van ons dat hem zou aandoen. Hun Heere, hun Meester, hun Heiland, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij die de goede herder is. Koning van Israël. Als ze door zich heen laten gaan wie Jezus voor hen is. Hij heeft ons geroepen dat we hem mochten volgen. Hij heeft ons zo bijzonder lief. Hij heeft ons zo machtig bewaard in de storm. We hebben zijn wonderen gezien. Zieken werden genezen. We kregen onderwijs over het Koninkrijk der Hemelen. En Jezus, die deze 12 discipelen heeft uitgekozen als zijn apostelen, als gezanten van het koninkrijk. En ze zijn met hem meegereisd, ze zijn getuigen van zijn gehoorzaamheid aan de Vader altijd. Getuigen van zijn rechtvaardigheid, van zijn barmhartigheid, van zijn dienende liefde. Die 12, ze hebben toch ook geloofd. En beleden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En u zal van deze kring, één uit die 12, die zo lang met de Heer Jezus is opgetrokken. Die nu ook met hem Pascha viert. Eén van hen zal Jezus verraden. Dat is verschrikkelijk. Het snijdt door je ziel. En het is hun liefde voor Christus dat ze zo bedroefd raken. Dat begrijpt u toch? De een naar de ander zegt, ik ben dat toch niet, Heere? En wij, gemeente, moesten wij op die manier geen verdriet hebben over elke zonde. Over elk kwaad dat hem deed lijden. Te meer omdat hij zo genadig voor ons is geweest. Wanneer we veel van hebben ontvangen. Wanneer we werden geroepen om tot zijn avondmaal te komen. Hoe is hij niet voor ons geweest? Ja, Jezus gaf zijn leven. Zijn lichaam werd gebroken. Zijn bloed werd vergoten. Voor u, sprak hij. De verzoening van al uw zonden. En hij riep u bij zich en hij bewees zijn liefde. Hij verzekerde het, wanneer u de tekenen van zijn dood hebt ontvangen, zult u dan niet over elke zonde die kwaad tegen hem is, over elke zonde beginnen bedroefd te zijn. Bedroefd over elke keer dat we hem tekort doen. Nee, niet alleen voor het heilig avondmaal. Niet alleen in de voorbereiding om onze onwaardigheid te belijden. Niet alleen voordat je zicht op Christus hebt, je zonde betreur. Daarna eigenlijk nog dieper. Uit liefde. Uit liefde voor hem die ons zo heeft lief gehad. Dat het ons hart breekt, omdat we hem zo hoog hebben. Die gedachte dat we samen het heilig avondmaal hielden en één van degenen die hebben deelgenomen, dat die morgen zou meedoen met de vijand. Dat die morgen zou meedoen met de spotters. Zou je daar niet verdrietig om zijn? Alleen al de gedachte. Misschien iemand voor het uiterlijk een keurige christen. En die dan ondertussen Jezus vaarwel zegt. En Judas kus. En kiest voor zijn eigen belang. Dat is zo bitter. Terwijl ze met Jezus het Pascha mogen vieren. En wanneer iemand je laat vallen. Iemand die dicht bij je staat. Misschien hebt u zoiets wel eens meegemaakt. Iemand die dicht bij je staat. Voor wie je altijd goed bent geweest. Met wie je ook vertrouwelijk omging. En die doet je iets aan. Die zet je te schande. Dat doet echt zeer. Dat is onverdraaglijk. Ja, soms maakt iemand dat al jong mee. Dat een goede vriend. En die laat je opeens in de steek. Die laat je vallen. Of misschien kinderen die hun ouders bezeren. Terwijl die ouders goed waren geweest voor dat kind. Of andersom, ouders die een kind bezeren. Iemand van dichtbij en er gebeurt er zoiets. Nou, dat komt heel hard aan. Maar wat is het dat Adam deed in het paradijs? Dat was toch niet veel anders. De Heere God die had de mens veel goeds gegeven. En we mochten God kennen. En we kregen het paradijs als mens. En toch luisterden we naar die listige slang. Toch gingen we erin mee dat God een leugenaar zou zijn. Dat is toch ook verraad. Verraad door een vriend. Ziet u hoe erg de zonde is, omdat het gaat tegen een God die goed is. Ja, koning David heeft dat ook in zijn gezin ervaren, met Absalom, zijn eigen zoon. die stond tegen hem op. En de psalmen noemen dan zo'n situatie ook als nood. Bijvoorbeeld in psalm 41, 55. Over vrienden die je verraden. Iemand die je zou moeten kunnen vertrouwen, maar ondertussen doet hij je kwaad. Zal ik daaraan meedoen? Tegen Christus? Zal ik daar deze week aan meedoen? Hem verraden? Nee toch? Nee toch? Nu we zo rijk gezegend zijn, nu we door hem zijn gevoed met zijn lichaam en bloed, nu ik zijn naam heb beleden, hij is mijn heil. En dan morgen of de komende week een verrader zijn. Dat wil je toch niet? Hem zomaar laten bespotten? Of toch weer helemaal gaan voor het geld en niet voor God? Nee toch, Heere. Laat het niet gebeuren. De Heer Jezus, hij wees in die bovenzaal er niet één aan. Hij zei niet specifiek wie dat zou doen. Zelfs met die opmerking over het indopen in de schaal. Ja, het is iemand die met mij het brood in de schaal doopt. Maar daarmee werd het nog niet duidelijk wie dat nou precies was. Duiden aan van het is een van jullie. Wij eten met elkaar. Jezus wijst het nog niet precies aan. Ja, wat zou er dan gebeuren? Dan zouden ze allemaal naar die ene verrader gaan kijken. Maar dat moet niet gebeuren. Nee, kijk naar hem. Naar Jezus. Want dit moet betekenen voor hem. Het is voor Jezus. Zo bitter. Een verrader in de kring van zijn vrienden. Iemand met wie hij altijd is opgetrokken. Met wie hij zijn liefde, zijn wijsheid heeft gedeeld. Een van hen zal het zijn. Hoe is dat pijnlijk voor hem. Dat ik tegen hem, mijn Heer, mijn Heiland. Dat ik tegen hem heb gezondigd. Zo zondig. Hoe verdrietig. Ja, deze droefheid gemeend. Deze droefheid getuigt van een grote liefde voor Christus. Ben ik het? Nee toch. En de Heere weet het. De Heere weet het wel. Wat daarvan in je hart leeft. En je vraagt het. Ik ben het toch niet. Wat zou me dat een tranen kosten? Wat zou me dat verdriet doen? Moet ons toch raken. We hebben eerst gezien in deze tekst de liefde voor Jezus. De tweede zien we hier de afkeer tegen de zonde. Ja, let ook maar eens even op wat er niet gebeurt in die bovenzaal. Wanneer de Heer Jezus zo indringend verklaart dat een van die 12 hem zal gaan verraden. Ze reageren niet hevig verontwaardigd. Ze worden niet kwaad. Ze komen niet met bedreigingen voor die verrader. Dat ze hem wat willen aandoen. Nee, ze zijn bedroefd. En ze kijken ook niet allemaal één richting op. Bijvoorbeeld dat ze allemaal opeens naar Petrus kijken. Zo van, oh, dat zal hij wel wezen. Die Petrus. Die is zo wispelturig. Die loopt de heiland elke keer maar zo akelig voor de voeten. Nee, dat gebeurt niet. Ze kijken ook niet extra naar Thomas. Tenminste, daar lezen we niks van. Er is een hele andere reactie. Ze kijken niet speciaal naar Thomas, zo van, nou ja, dat zal hij wel zijn, die twijfelaar. Is dat wel een echte gelovige? Ze kijken zelfs niet vanuit een ooghoek naar Judas, zo van, ja, we hadden het altijd wel gedacht. Die is niet te vertrouwen. En ze kijken niet naar elkaar. Ze verdenken niemand. En ze vragen de een naar de ander, dat ben ik toch niet, heren? Zouden jullie ook zo reageren? Dat is toch wel mooi. Niet gelijk naar een ander wijzen. Niet direct andere mensen verdenken en beschuldigen. Begin maar gewoon bij jezelf. Bij het besef van eigen zwakheid en eigen zonde. Ja, in die kring van discipelen, daar heerst de onderlinge liefde. Dat geeft de Heilige Geest. Wanneer we opnieuw worden geboren, geeft Hij onderlinge liefde. Liefde voor de broeders en zusters in de Heer. En oprechte liefde, deze oprechte liefde, kan die ander niet zomaar wantrouwen. De liefde denkt geen kwaad, zegt 1 Korinthe 13. De liefde denkt geen kwaad. Nou, dat zien we in dit geval bij de leerlingen van Jezus. Ze kijken niet direct naar een ander, maar met elkaar vragen ze zich af, ik? Wij? Nee, toch? Ja, die liefde, dat is een opdracht, dat is een gebod. Om de naaste lief te hebben als jezelf. Ja, wat is dat? Nou, dan geloof je niet zomaar elke roddel die langskomt. Je verdenkt elkaar niet zomaar van allerlei kwaad. Je staat niet boven een ander. Je gaat ernaast staan. Ja, zo kijken we ook in de spiegel. In de spiegel van Gods wet. Hebt elkaar hartelijk lief. Hoe dan? Wat betekent dat in de praktijk? Nou, onder andere dit. De liefde denkt geen kwaad. Gaat het nog vaak mis bij u? Dat u toch denkt dat die gedachte daar weer naar boven komt? Oh, ja, dat zal die en die wel gedaan hebben. U hebt iemand al veroordeeld zonder hoor en wederhoor, zonder enig bewijs. Dat is niet eerlijk. Dat is geen liefde. In het avondmaal gedenken we het bittere lijden van Christus. Hoe Hij in de zuiverste liefde ons van zonden wil bevrijden. Wat een liefde mogen we zien in de Heer Jezus Christus. Wat een goedheid. Zullen wij daar dan ook niet naar leven? Als een eerbetoon. Voor Hem. Als een blijk van onze grote dank. Dat we elkaar lief hebben. Zonder verdachtmakingen. Ja, de Heiland. Die kent ieders hart. Hij weet hoe we zijn. En wanneer Hij dan met stelligheid verklaart wat er gaat gebeuren, zijn die discipelen aangeslagen. Zal één van ons Hem gaan verraden? Ja, die gedachte dat zo is, dat kan toch niet? Nauwelijks te geloven, onze goede meester, onze geliefde Heiland. Stel dat ik Hem zou uitleveren aan die moordenaars. De huivering trekt toch door je ziel, als gelovige. Nee toch. De een na de ander schrikt ervan. Huiver terug, zo groot kwaad tegen de Heere. Zullen wij ook deze huiver niet hebben, gemeente? Huiver om Jezus te verraden. Om Hem te laten vallen. Om Hem te schande te maken. In de praktijk. Van onze dagelijkse levenswandel. In onze woorden. Met onze zonden. Het avondmaal mag er toch zeker toe dienen dat we daar huiverig voor zijn. Voor afschrikken. Dat we een afkeer hebben van de zonde. Om heilig te willen leven. Ja, en dat we daarom ook een voornemen hebben. Een hartelijk voornemen om voortaan naar al de geboden van God te wandelen. Omdat we hem die zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven. Omdat we hem in alles willen eren. Omdat we hem trouw willen gaan volgen. Meer en meer. Zal het lukken? Zal het lukken? Nou, het is goed dat de discipelen zich hierover uiten tegen de Heer. Ze delen met hem hun afkeer tegen de zonde. Ze tonen hun verlangen dat ze Christus trouw willen zijn. Als een openbare belijdenis, zou je kunnen zeggen. Ze spreken het uit. Als een gebed. Laat mij dat niet zijn, Heere. Zullen we dat dan meenemen vandaag? Laat mij het niet zijn. Bewaar mij voor de zonde. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Zou er niet elke dag mee willen beginnen? Met dat gebed. Elke dag. Een dag met al zijn gelegenheden, met al zijn verleidingen. Een dag waarop mensen, misschien ook wel in uw omgeving, Christus bespotten en verloochenen. Bewaar mij, Heere, dat ik het niet zal zijn. Dat ik er niet aan meedoe. Dat ik u trouw zal blijven. Liefde voor Jezus was het eerste punt. Ten tweede, die afkeer tegen de zonde die we hierin horen. Ten derde, het lijden door Jezus. Ja, hoe schokkend het ook is en hoe ontzet die discipelen erover zijn. Het overkomt de Heer Jezus niet onverwacht. Hij zegt het vooraf, hardop. En hij aanvaardt het ook. Voorwaar. De Heere die weet het. Het overvalt hem niet. En dat mogen ze ook wel weten. Het overvalt hem niet. Ook dit zal moeten gebeuren. Dat een die met hem eet hem verraadt. Een die zo vertrouwd met hem is. Ook dit is naar de schriften. Dit is voorzegd. Hij zal zijn weg gaan zoals over hem geschreven staat. Zijn lijdensweg. Die hem door de Vader is toegeschikt. Het moet. Het moet. Hij moet het dragen. Het zijn de goddelijke feiten die Christus aanvaardt. Voorwaar, ik zeg u, dit zal gebeuren. En zo is hij er ook rustig onder. Zo wil hij dit bittere lijden ondergaan. Ja, dat mensen soms zo bikkelhard tegenvallen. Er zijn schrijnende voorbeelden van. En dat dat zelfs kan voorkomen in zo'n kleine kring van tafelgenoot. Of dat mensen waarmee we het avondmaal vierden. Of ooit ook wel het avondmaal vierden. Dat die ons later zo diep hebben teleurgesteld. Dat is eigenlijk moeilijk te verdragen. Dat dat toch gebeurt. Hoe kan dat? En als dat gebeurt, ja, soms is het zaak elkaar op te zoeken. Mag je het als je plicht zien om elkaar te zoeken en om dat te bespreken. Dat je niet laat zitten. Vraag ernaar. Vertel uw moeite. Hoe kan dat toch? En dan niet veroordelend, maar in ootmoed en liefde. Soms lukt het niet meer. Ja, ook mensen kunnen zich ook verharden. Dat ze ooit in die gemeente meededen, belijdenis deden, het avondmaal hielden. Maar zich afkeerden van Christus. Zich afkeerde van zijn kerk. De wereld weer lief kreeg. Bij de Heere was dat Judas. En dat hoort bij zijn lijden. Dat hoort bij zijn kruisweg. En het gebeurt de eeuwen door, telkens weer. dat er ook mensen zijn die hem de rug toekeren. Als het ware opnieuw verraden. Zou dat bezig kunnen zijn bij iemand? Keer terug. Of zagen we het gebeuren? En werd je erdoor geraakt? Tjoh, dat die en die zich zo van de Here en zijn dienst afkeert. Werd je erdoor geraakt? Nou, de Heere Jezus nog meer. Hij wordt erdoor geraakt. Ja, dit is de weg van kruisdragen. Het kruis van Christus. Het kruis achter Christus. Mag de Heere Jezus zich daar niet tegen verzetten? Tegen dat grote kwaad dat hem overkomt. Hij weet wie hem zal verraden. Hij kan hem ontmaskeren. Hij zou toch Judas wel kunnen tegenhouden. Kunnen straffen. Het is onrecht. De Heer Jezus heeft toch zeker niet verdiend. Nee, hij niet. Maar anderen wel. Het is de straf. Voor mensen die bij God zijn weggelopen. De straf voor verraders, voor Adams kinderen, die de duivel gingen geloven, die God hadden verlaten. Het is de straf op de zonde. En Christus, hij wil het op zich nemen. Hij krijgt hun verdiende loon. Hij draagt het gewillig, hij draagt het vastberaden. Niet Judas staat hier centraal. De Heere wijst hem ook niet zomaar aan. Nee, wat centraal staat is hoe hij moet lijden. Dat één uit eigen kring hem zal verraden. Hoe diep kwetsend dat is. Die pijn. Dat lijden. Accepteert hij. Christus. Het gaat om hem. Ook in dit gedeelte. Christus als het paaslam. Het vlekkeloze lam, zonder enig gebrek, onschuldig en toch geslacht om zondaren te redden. Gewillig volgde hij de weg naar Golgotha. Hij is de grote redder, hij is onze machtige verlosser. Laten we Jezus zo in het oog houden. Dan hoeven we niet bedroefd te blijven. Integendeel. We raken verwonderd. Als je ziet hoe hij dat lijden draagt, dat diepe lijden. Je raakt verwonderd. En je wordt blij. Niet alleen het verslagen, dat ben ik toch niet, Heere. Wat ook bij het christenleven hoort. Nee, je mag ook zeggen. En eigenlijk is dat nog veel groter en mooier. Bent u dat, Heere? Bent u dat? Wilde u zo zwaar lijden om mij te bevrijden? Wilde u zelfs uw leven afleggen om het mij te geven? Ja, ik zie het. Dat bent u. De Heere wees de verrader niet direct aan. Hij zet daarmee anderen ook niet op tegen Judas. Hij laat het hem wel beseffen. Daar zit ook nog een waarschuwing in. Maar hij verstoot Judas niet. Het zal zijn eigen verantwoordelijkheid zijn. Christus heeft hem niet weggestoten. Hij heeft eronder geleden. Dat is zeker. Verraden door een van zijn discipelen, door een vriend. Want zo wilde Jezus ook hem nog noemen. Christus. Heeft dit pijnlijke onrecht laten komen, terwijl hij zelf een vriend is, die nooit in de steek laat. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden draagt? Ja, dat geeft ons hoop, gemeente. Dat maakt ieder die hem lief heeft toch ook verheugd, diep verwonderd. Wat een vriend is de Heer Jezus Christus. In onze plaats wil staan. Met onze afkeer tegen de zonde. Zien we dan Jezus. Hij draagt die zonde weg. Waar ik zo'n afkeer tegen kreeg. Hij draagt het weg. En we zien hem die ons hart verheugt. Hem die ons nooit verlaten zal. Amen. We gaan zingen van Psalm 139. En dan het laatste vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. En wat er verder volgt in Psalm 139, vers 14. Samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe Heere, in de Heere Jezus Christus komen we tot u in ons gebed. En we danken u, Heere, voor uw woord en voor de liefde en de kracht waarmee uw Zoon Christus het lijden heeft gedragen om zondaren te verlossen. Heere, wanneer we zijn heerlijkheid mogen zien, juist in die weg naar het kruis, aan het kruis. Zijn heerlijkheid en glorie. Zijn grootheid. Dan krijgen we een afkeer van de zonde. En Heere, dan kan het ons ook met huiver vervullen dat wij diegene zijn die die goede heiland zouden verloochenen, zouden verraden, zouden verlaten. U kent onze zwakheden. We komen tot u in het gebed. U bent een krachtig God. We pleiten, Heer, op uw belofte om de hulp van uw Heilige Geest, zodat we u niet zouden verloochenen, maar dat we, ook nu we na deze avondmaal zondag, ieder weer in zijn weg gaat van het dagelijks leven, dat we daarin met uw woord zullen leven. Schenk ons uw hulp daarin. Bewaar ons. Mogen tot uw eer leven. Heer, we bidden ook voor elkaar. U weet het, wanneer mensen gekwetst zijn of erg teleurgesteld door iemand van wie ze het niet hadden verwacht. Misschien in de kring van gezin of familie, van vrienden. In de kring van de gemeente. We bidden, Heere, om uw hulp en nabijheid. Om heling door de troost van uw Heilige Geest. We mogen weten, ook door deze wereld, achter de Heere Jezus Christus dan aan te gaan. Je helpt ons daarin, zodat we hem in het oog houden. U bidden we, Heere, voor allen die een verlies in hun leven kregen van een geliefde. En dat gemis ook telkens weer bemerken. Wilt u ook daarin nabij zijn en krachten geven? En we danken u, Heere, ook voor de manieren waarop mensen met elkaar mee mogen leven en kunnen leven en dat ook werkelijk doen. Ook binnen de gemeente. Geef daarin oog voor elkaar. En geeft dat dan nog bijdragen dat we u daarvoor eren. Omdat u zelf zo ook via mensen en via de gaven van mensen wilt werken aan uw koninkrijk. U bidden we dat u deze week ook geeft dat er een goede gemeenteavond zullen hebben. En wanneer die gehouden wordt, Heere, dat uw Heilige Geest ons daarin ook nabij is en bijstaat. Wilt u ook daarin uw zegen schenken? U bidden voor onze overheid. Op verschillende niveaus. Alleen mensen die daarin een taak hebben. Geef daarin wijsheid. Heere, geef dat daarin het goede gezocht zal worden. Wat rechtvaardig is. Wat bijdraagt aan de vrede. En het omzien naar mensen die dat nodig hebben. Wilt u hen daarin helpen en zegenen? Gedenk zo onze regering. U bidden voor de koning en zijn gezin. Zegen hen. Ook in de rol die zij hebben, de taak in ons land. Dat het ook tot zegen mag zijn. Om die positie in te nemen en Heere, ook daarin samenbindend te mogen zijn. Wij leggen deze dingen voor u neer en hoor ons gebed. U ze alle lof en dank om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 119, de versen 15 en 18 weer snoot bedrog. O God van mijn gemoed, laat uw genade mij uw wetten leren. En vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treden. Psalm 119, vers 15 en 18. uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.